Goedemorgen allemaal. Ja, geen Martin van der Plas deze dag. Dat ga ik niet zeggen. Deze keer ben ik het, Johan Bouwman. Velen van jullie die kennen mij inmiddels al wel eventjes. En ik mag hier al best wel een heel aantal jaren in de kerk zitten. En om heel eerlijk te zijn, had ik nooit gedacht dat ik hier zou staan. Niet dat ik niet preek, want dat doe ik dus inderdaad in Zuid-Afrika. Ik zag mij altijd een beetje hier staan. Ik ga even kijken of dit werkt. Ja. Dit is in Zuid-Afrika. Daar kom ik inmiddels al best een hele lange tijd. En het leuke is, als je daar komt, dan ben je altijd wel ook de soort van pastor uit Zuid- of uit Nederland. Dus het is dan altijd heel normaal omdat dat je daar dan preekt. En niet één keer. Meestal plannen ze dan gelijk in voor alles wat ze dan hebben. Dus elke ontmoeting die je hebt, is pastor Johan dan degene die het woord deelt. De eerste keer was dat best wel even een verrassing. Toen was het gelijk 3 keer in de week. Dus nou, dan kan je wel gelijk aan de bak. En dan voor de tweede keer toen ik daar kwam, nou, dan ben je er al wat meer op voorbereid. En gaat het allemaal wat makkelijker af. Dus nou, zodoende eigenlijk dat ik daar mensen mag toerusten. En wat Martin net zei, we worden hier ook toegerust in de kerk. En zodoende dat ik met Martin ben gaan oplopen. En ik ben een beetje uitgedaagd, als het ware. En dat vond ik niet zo leuk. Maar uiteindelijk, het is ook weer iets waar de Heer ook wel over aan het spreken was. En nou, uiteindelijk is het er dus van gekomen dat ik hier sta vandaag. En dat jullie de eerste preek van mij mogen gaan horen hier op dit podium. En ik vind het heel fijn om hier te zijn, omdat jullie voelen als familie voor mij. En het voelt als een hele veilige plek, waarin ik ook de ruimte kan krijgen om fouten te maken als die er zijn. Ik probeer ze niet te maken natuurlijk. Maar in elk geval vind ik het wel een hele fijne plek dat we hier kunnen starten. Nou, we gaan wat over hebben vandaag. Zoals velen van jullie weten, hebben we hier een jaarthema. Het jaarthema Pursuing His Presence, zijn aanwezigheid najagen. En ik wil heel even met jullie kort terug waar dit thema eigenlijk is ontstaan. Het is inmiddels al wel heel even geleden en ik moest ook even heel lang in de YouTube-filmpjes terug naar het moment dat Martin het hierover had. Dit thema is geboren toen Martin en Marjan op de conferentie in Amerika waren, de Foursquare-conferentie. En Randy Remington is de president van Foursquare. Die begon aan zijn tweede termijn van 4 jaar. En eigenlijk in die tweede termijn vroeg hij zich echt af van, hey Heer, waar roept u mij nou voor? En toen hij daar met de Heer het over had, toen kreeg hij 3 dingen op zijn hart. Het eerste was pursuing his presence, zijn aanwezigheid najagen. Nou, dat is ons thema geworden. Het tweede was passing the flame, de vlam doorgeven. En wat hij daarmee bedoelde is eigenlijk dat je dus de vlam die je zelf hebt, dat je die mag doorgeven aan de ander. En die ander ook in vuur en vlam zetten door hetgeen waar je zelf door in vuur en vlam staat. En het derde is possessing the land, het land in bezit nemen. Dus ook het gaan wandelen in je roeping, het in bezit gaan nemen waar God je voor, jou en mij voor geroepen heeft. En wat hij zei was dit, dat was eigenlijk zijn conclusie. Het najagen van zijn aanwezigheid, dus dat eerste punt, dat bepaalt de sterkte van de vlam die je bezighoudt en die je ook mag doorgeven. Dus het najagen van zijn aanwezigheid, dat bepaalt nou de sterkte van de vlam die je vasthoudt en die je mag doorgeven aan die anderen. Nou, daar hebben we best wel heel lang hier in de rank ook al bij stilgestaan. En toen hebben we ook gezegd, hè, dat was met de kerstperiode, van nou, het is niet zozeer dat nou, God zo op zijn stoel gaat zitten en gaat denken van nou, eens kijken wie er nou zo hard mijn aanwezigheid dat najagen is en kijken wie er nou een keer naar mij toe komt. Nee, het mooie is juist dat God naar ons toe komt en juist onze aanwezigheid najaagt. En niks is mooier, denk ik, dan die harmonie tussen wij die Gods aanwezigheid najagen, maar ook God die onze aanwezigheid najaagt. Nou, in het kader van dit thema, waar gaan we dan vandaag bij stilstaan? Nou, we gaan kijken naar het leven van een vrouw uit de Bijbel. Een hele bekende vrouw, die Gods aanwezigheid najaagt, hierdoor wordt veranderd. En vervolgens iets doet waar heel veel mensen eigenlijk niet zo goed van begrijpen. Eigenlijk, die het niet zo goed snappen. We gaan kijken naar Maria. Maria die de voeten van Jezus zalft. En toen ik bezig was met hierover het nadenken was, dat is inmiddels al best wel een tijd geleden, maar toen had ik eigenlijk twee vragen. En de eerste vraag was van, ja, welke beweegredenen had Maria nou eigenlijk om dus die voeten van Jezus te gaan zalven? En dan is eigenlijk de vervolgvraag, als ze dat doet, wat is er nou eigenlijk dan gebeurd in Maria, waardoor ze uiteindelijk dus deze overtuiging in haar hart heeft om dit te gaan doen? Nou, daar ga ik vandaag met jullie naar kijken. En ik doe gelijk maar even de climax verklappen vandaag. We gaan eigenlijk een soort van lijn schetsen tussen verschillende ontmoetingen, drie ontmoetingen tussen Maria en Jezus. En wat uiteindelijk dus leidt tot haar offer van aanbidding om Jezus' voeten te zalven. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ik raakte namelijk in mijn voorbereiding een beetje in de war. De voetenzalving van Maria, die staat namelijk in vier evangeliën. Dus kunnen we lezen in Marcus of Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Alleen, het blijkt dat Jezus' voeten twee keer zijn gezalfd. Op twee verschillende momenten ook. En het eerste moment, daar ga ik met jullie doorheen lezen, die kunnen we lezen in Lucas 7, vanaf vers 36 tot 50. Er staat boven de liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit, Jezus, om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. En een vrouw die in de stad bekend stond als een zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met olie. En toen de fariseeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nou, even een klein stukje context voor dit verhaal. Hè. De naam van deze vrouw die is niet bekend. Staat er niet bij wie dit is. Het enige wat we dus wel weten is dat dit bij Simon de Farizeeër is. Daar is die in huis. En daar zit Jezus aan tafel om te eten. En op een bepaald moment komt er dus een zondares binnen. Simon de Farizeeër die kent deze vrouw blijkbaar. En die komt binnen, ze huilt, haar tranen die maken haar voeten nat. En uiteindelijk maakt ze die dan droog met haar haar en dan zalft ze die voeten met olie. En Simon denkt bij zichzelf van, ja, maar als Jezus die zou weten wie deze vrouw was, dan zou hij weten dat dit een zondares is, want zo stond ze bekend. En Jezus die heeft al door en die vertelt vervolgens die gelijkenis. En dan zegt hij, nou, er zijn twee schuldenaars. En de een die is de schuldenaar 500 denari schuldig. En een denari stond als een dagloon. Dus een 500 denari was ongeveer best wel anderhalf jaar aan dagloon wat die persoon schuldig was. En de ander 50. Dat was anderhalve maand. Dus in vergelijking is dat best wel een heel verschil. En beide krijgen kwijtschelding. En dan stelt Jezus de vraag van, nou, wie van deze twee zou nou deze schuldeiser het meest dankbaar zijn? Nou, dat vindt Simon een makkelijk antwoord. Die zegt, ja, die persoon die natuurlijk het meeste schuld had, die 500 denari. Nou, wat was nou het doel van Jezus hiermee? Eigenlijk was het doel van Jezus om Simons hart hierin te ontmaskeren. Het enige wat Simon zag, was de zonde die vrouw had. Dat ze bekend stond als een zondares. Maar wat hij niet door had, was dat hij zelf ook schuld had. En wat ik hier heb opgeschreven is, het probleem is niet wie zonde heeft, maar wie beseft dat hij vergeving nodig heeft. Amen. Nou, deze voetenzalving die staat aan het begin, die gebeurt aan het begin van zijn bediening. Hoezo weten we dat? Nou, dan gaan we één vers door, Lucas 8 vers 1. Daar kan je lezen dat kort daarop begon hij rond te trekken, Jezus, van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem. Nou, dat is zalving 1. We gaan naar de tweede voetenzalving. En daar gaan we vanuit kijken vanuit het boek Johannes. En waarom Johannes? Nou, Johannes die benoemt dat het gaat om Maria. En het tweede is dat hij benoemt dat het 6 dagen is voor het Pesachfeest, waar Jezus gevangen genomen zou gaan worden. En die gaan we lezen vanuit Johannes 12, vers 1. En dat is dus uiteindelijk ook het stuk waar ik straks naartoe wil gaan werken. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ten ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. En Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie. Zalde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, die vroeg waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal daaruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Veel Joden die hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in hem geloofden. Eigenlijk maar een heel kort stukje tekst, maar heel veel impact. En nou, zoals je dat waarschijnlijk al hebt gezien, hebben we het dus over 2 voetenzalvingen. En hebben we er dus 1 aan het begin van zijn bediening en de andere aan het einde van zijn bediening. Nou, voordat ik daar op wil gaan focussen, wil ik allereerst even met jullie kijken naar het woordje zalven. Wat houdt zalving nou ook alweer in? Wat betekent het ook alweer? Kort gezegd is het zalven het ritueel aanbrengen van olie op bijvoorbeeld personen of op voorwerpen. Dat kunnen voorwerpen zijn zoals in de tabernakel, en ik heb zo wat voorbeelden. Maar met wat voor doel had dat nou? Dat had vooral het doel om mensen te wijden aan een bepaalde taak. Nou, dan kunnen we verschillende dingen kunnen we daarvan zien. Het eerste wat ik heb opgeschreven, het eerste doel, heiliging en wijding. Als we gaan kijken bijvoorbeeld in Exodus 30, dan kan je heel goed teruglezen hoe God alles heiligde en alles eigenlijk apart zette in de tabernakel. Je kan daar bijvoorbeeld lezen over de wierook. En ik zat er van de week terug te lezen als daar staat hoe God dat helemaal uitlegde, hoe ze dat moesten maken. En daar moest dan bijvoorbeeld zout bij om het zuiver te houden. Mensen die mochten het ook niet thuis namaken, want het was alleen bestemd voor God. En dat had als doel eigenlijk om Gods aanwezigheid zichtbaar te maken hier op aarde, in die tabernakel. Het tweede doel, wat we terug kunnen lezen veel in de Bijbel, is roeping en toerusting. Dan kunnen we in het Oude Testament, hebben we daar best wel wat voorbeelden van. Leviticus 8, daar lezen we over Aaron en zijn zonen. Die worden daarin gezalfd om het priesterwerk te gaan doen in de tabernakel. Die worden als priesters toegewijd door Mozes. En als we dan gaan kijken naar koningen, dan kan je dat lezen in 1 Samuel 10. Daar is eigenlijk de eerste koning Saul, die daar wordt gezalfd tot koning. En later ook David. Nou, waar wij zalving van kennen is van genezing en troost. Dat halen we uit de brief van Jacobus, waarin Jacobus ons uitlegt om de zieken te zalven. En het vierde doel is een begrafenisritueel. En die kunnen we heel mooi teruglezen bij Jezus zelf. Nicodemus die komt dan met de vrouwen, als Jezus is gekruisigd en gestorven, om Jezus van het kruis te halen en daarna zalft hij het lichaam van Jezus en die wint hem in de linnen doeken. Als we dan naar het Hebreeuwse woord van zalving gaan kijken, dan lezen we daar het woord mashach. Mashach komt ongeveer 70 keer voor in de Bijbel. En het betekent eigenlijk, het is een werkwoord, mashach. En het zegt eigenlijk inwrijven met olie of zalven of heiligen. Het zelfstandig naamwoord van mashach is mashiach. En waarschijnlijk hoor je het er al een beetje in terug in Mashiach, maar er zit het woord Messias in. En hoe mooi is het om te zien dat Jezus is gekomen als de gezalfde. En hoe mooi is het dus om deze twee zalvingen waar we net van gelezen hebben te zien binnen zijn bediening. Om dus te zien dat de gezalfde aan het begin werd gezalfd toen hij nog op aarde rondging. Om Jezus of God zichtbaar te maken op aarde. Maar ook om aan het einde van zijn bediening gezalfd te worden als een teken eigenlijk. Dat zegt Jezus ook zelf als een teken van zijn begrafenis. Het lijden en sterven, maar ook het ultieme offer wat hij gaat brengen voor ons. Goed, dat was de inleiding, zou maar te zeggen. We gaan naar de eerste ontmoeting tussen Maria en Jezus. En om even duidelijk te krijgen, moeten we misschien even kijken wie was deze Maria ook alweer. Want er zijn er best wel een paar. En ik heb heel even de bekendste eruit gefilterd. We kennen natuurlijk Maria, de moeder van Jezus. Die is heel bekend. Dan hebben we Maria Magdalena. Daar lezen we eigenlijk ook gelijk in het begin van. Maria Magdalena is een van de vrouwen die ook bij het kruis is. En daar staat bij dat ze bevrijd is van 7 demonen. En we hebben Maria van Bethanië. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe leerden ze elkaar eigenlijk kennen? Nou, daar gaan we eventjes voor naar het evangelie van Lucas. Vanaf vers 38 gaan we daar lezen. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Het is een overbekend verhaal. Jullie kennen dit waarschijnlijk allemaal. Jezus en zijn discipelen die zijn onderweg naar Bethanië. En daar worden ze gastvrij ontvangen door Martha. En dat kunnen we wel teruglezen ook straks. Martha is best wel expressief. Die ontvangt ze blijkbaar. En die heeft waarschijnlijk zoiets van, ja, kom maar bij ons in huis en je kan bij ons blijven. En het was ook iets heel bijbels in het Oude Testament. In Deuteronomium 10 kan je dat lezen, dat het echt als een schande werd gezien als je mensen geen onderdak gaf. Die kwamen als vreemden in je stad kwamen en je gaf ze geen onderdak. En reizen kostte toch al gauw een paar dagen. Dus het was voor die tijd ook heel normaal dat je dan dus blijkbaar gewoon bij vreemden binnenkwam en daar kon slapen. En Martha die blijkt een zus te hebben, Maria. En ook nog een broer, Lazarus. En we kunnen daarvan lezen dat Maria, die zodra Jezus daar binnenkomt, gaat Martha in de weer. En Maria gaat zitten aan de voeten van Jezus en die luistert naar zijn woorden. Een lekker contrasterend beeld, hè? Nou, ik ben eens even gaan kijken naar dat woord luisteren. Wat er staat voor dat woord luisteren? Daar staat het woord parakatizo. Het mooie is, dit woord wordt maar één keer in de Bijbel gebruikt. Alleen hier. En het woord bestaat uit twee delen. Je hebt het woord para en je hebt het woord katizo. Als we dan heel even gaan kijken naar het woord para, dan staat letterlijk dicht naast of duidt iemand of iets aan als zeer dicht erbij. Een versterkte vorm van betekent van dichtbij of van naast. Benadrukt nabijheid, dichtheid, wat vaak niet goed wordt weergegeven in vertalingen. Het is doorgaans theologisch belangrijk, zelfs wanneer het als voorvoegsel wordt gebruikt in samenstellingen. Para voegt meestal de nuance toe, van dichtbij of van naast. En dan is eigenlijk het belangrijkste, denk ik, wat een intieme betrokkenheid impliceert. Het woord katizo betekent blijven, zitten, neerzitten of vertoeven. En dan zeggen gecombineerd, ja, jullie kunnen het meelezen. Die zeggen de Strongs, die zeggen gecombineerd. Hoewel het werkwoord maar één keer in de Bijbel voorkomt, vangt het een tijdloos patroon van toegewijde, ontvankelijke discipelschap. Zitten aan de voeten van Jezus om te luisteren voordat men handelt. Zijn voor doen. Nou, en Martha die stoort zich hier nogal aan. Ze snapt het niet. En op een gegeven moment komt ze dus ook naar Jezus. En daarom denk ik dat ze best wel expressief was. Want op een gegeven moment komt ze dus blijven die kamer binnen. En zegt ze van, Jezus, stoort het u niet dat Maria mij nou al het werk hier alleen laat doen? En ik heb het antwoord van Jezus eventjes in de Message erbij gepakt, want ik denk dat die daar heel mooi wordt omschreven. Het antwoord van Jezus. Martha, lieve Martha, je bent zo druk met van alles en nog wat en je maakt je zo druk over niks. Eén ding is essentieel en dat heeft Maria gekozen, het belangrijkste deel. En dat zal niet van haar weggenomen worden. Let erop dat Jezus het hier niet heeft over het feit dat Martha het hier fout doet. Dat zegt hij namelijk helemaal niet. Waar draait het nou wel om? Waar het, als ik er zo naar kijk, bij Martha vooral draaide om het presteren, het goed doen, het hard werken, draaide het bij Maria om een ontmoeting met Jezus. En ondanks wat we kunnen lezen, dat de gastvrijheid zo belangrijk is, laat het Maria toch prioriteit 2 worden en verkies ze ervoor om dus eerst aan de voeten van Jezus te gaan zitten, eerst daar te gaan zitten voordat men handelt. Nou, dit vond ik zo mooi toen ik dit aan het voorbereiden was. Het luisteren voor het handelen, het paracatizo. In een tijdloos patroon van toegewijde ontvankelijke discipelschap zitten aan de voeten van Jezus. En ik denk dat dit een hele mooie is, die we misschien mogen gaan toevoegen aan onze lijst van het najagen van zijn aanwezigheid. Om daar paracatizo aan toe te gaan voegen. En ik kom er straks nog even op terug, maar we gaan eerst even door naar de andere ontmoeting. Dan gaan we naar Johannes 11. Dat is het moment dat Lazarus ziek wordt. En het blijkt dat waarschijnlijk Jezus vaker bij Maria, Martha en Lazarus komt, want het blijkt wel dat ze goed bevriend zijn met elkaar. En als Lazarus dan ziek wordt, dan sturen ze een bode naar Jezus om hem dat te vertellen. Dan gaan we lezen vanaf vers 1. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen weg van waar, of bleef hij nog 2 dagen waar hij was. En Jezus die krijgt dus die boodschap en raar genoeg besluit hij om nog 2 dagen langer weg te blijven. En dat legt hij uit in vers 4. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zou worden. Door dit wonder, wat hij daar zou gaan verrichten, zou Gods almacht getoond gaan worden. Zou Gods almacht getoond gaan worden dat hij ook de dood uiteindelijk heeft overwonnen. Als een soort van symboliek al voor het ultieme offer wat hij zou gaan brengen. En hierin gaat Jezus niet voorbij aan de dood van Lazarus. Hij is namelijk ook gewoon mens. En dat kan je ook lezen. Hè? Hij huilt als hij uiteindelijk dan bij het graf komt. En voor dat woord huilen, daar staat het woord toi pneumati. En toi pneumati betekent eigenlijk in de geest verbolgen zijn. Dus het gaat bij Jezus eigenlijk veel dieper dan alleen maar die dood van Lazarus. Hij is eigenlijk in de geest verbolgen over het feit dat zonde of dat de dood van de macht van de dood hier op deze wereld nog van kracht is. En hij weet natuurlijk wat hem al te doen staat. Dus hij is verbolgen over dat feit dat de dood nog steeds heerst hier op de aarde. En hij weet dus dat hij straks ook die dood gaat overwinnen aan het kruis. En dat is straks met Pasen. En als dan Jezus aankomt bij het graf, roept hij, Lazarus, kom uit. En daar komt Lazarus. En er staat dat het een keerpunt was voor heel veel Joden. En dat kan je dan ook laten lezen. Hè. Dan ontvangen ze hem met palmtakken ook in de stad. En dan halen ze hem echt als een koning binnen. Dat is vanwege dit feit. Dat heel veel Joden hadden gezien dat Jezus Lazarus opwekt uit de dood. Nou, je kan je voorstellen wat voor een impact dit heeft gemaakt op Maria en op Martha. Eerst je broer naar het graf brengen. Vervolgens stuur je nog een bode naar Jezus van, hey, onze broer is ziek. Je houdt er toch van onze broer. We zijn goed bevriend. En dan vervolgens dan komt Jezus maar niet opdagen. Wat waarschijnlijk heel veel frustratie heeft meegebracht met hun. Waarin ze dingen waarschijnlijk ook niet hebben begrepen van, ja, wie is nou Jezus? Want anderen die verlost hij wel van ziekte. En dan vervolgens dan overlijdt je broer en dan komt Jezus. En in deze ontmoeting leren ze dat Jezus moet gaan sterven als een offer voor de hele mensheid. En dat wil ik graag met jullie ook gaan lezen. En dat gaan we lezen vanaf vers 20. Toen Maria hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. We weten niet zo goed waarom Maria nou eigenlijk thuis bleef. Het kan iets van in de cultuur zijn, dat Jezus echt, of dat Maria echt in huis bleef. Dat werd vaker gedaan. Of ze heeft, wordt ook wel gezegd van dat ze een diepe emotionele droefheid heeft, waardoor ze alleen in het huis achterblijft en met niemand niet naar buiten wil gaan komen. En Martha die gaat wel naar Jezus. En die zegt, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Nou, dan zou je zeggen van oké, Jezus heeft het uitgelegd, Martha die snapt het, kwartje is gevallen. Toch? Martha die gaat vervolgens terug naar Maria. En Maria die is dus nog achter in huis en die zegt tegen Maria, hè, de meester is hier en die vraagt naar je. Nou, vervolgens gaan ze met elkaar naar het graf. En daar gaan we verder lezen, bij vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden bij haar waren, weeklaagden en hij ergerde zich. Die bewogen, vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk, met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de doden, zei, maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Zo kan je eigenlijk hierin zien dat je soms iets kan weten met je hoofd, maar dat het soms nog niet geland is. En bij Martha was het nog niet helemaal geland. Ze had al de uitleg van Jezus gehad. Ze zei, ja Heer, ik begrijp dat u naar de wereld zou komen. Dat had ze begrepen, alleen dat Jezus nou Lazarus zou gaan opwekken, dat was nog niet helemaal duidelijk geworden. En uiteindelijk, nou, dan zien ze dat dus en ze geloven. Ik kan me zo voorstellen dat deze ontmoeting, de opwekking van Lazarus uit de dood, bij Maria en bij Martha in één keer het kwartje liet vallen van waarom Jezus hier naar deze aarde kwam en wat hem ook te doen stond. En ik heb er ook bij gezet dat wij dat soms ook kunnen hebben met onze ontmoetingen met Jezus. Zeker in de afgelopen periode met het thema waar we nu in zitten, hebben we denk ik met elkaar heel veel handvaten en onderwerpen gehad waarin we heel veel mee kunnen doen thuis. Maar soms de eigen ontmoetingen met Jezus die we zelf hebben, dan in één keer kan soms het kwartje over iets vallen en dan ineens dan denk je, oh, en nu snap ik het. Nou, zo doen we ook bij Martha en bij Maria. We gaan naar de laatste ontmoeting en die hebben we ook al gelezen. En daar lezen we dan nu ook alleen de eerste 3 versen eventjes van. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ten ere van hem een maaltijd. Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje vol kostbare zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. En daar laten we het even bij. Wat me al opviel in vers 1 en 2, er staat, en Martha bediende. Vind je dat niet typisch? Als in, bij de eerste ontmoeting bediende Martha ook. Alleen denk ik zomaar dat het nu vanuit een heel ander perspectief is geweest. Waarschijnlijk stond de ontmoeting met Jezus veel meer op prioriteit 1. En ging ze juist voor de harmonie die ze hadden. Het met elkaar zitten, het met elkaar eten. Maar daarin zie je dus ook dat daarin dus dat dienen van Martha, dat niet iets is wat fout is. Maar dat zal waarschijnlijk op dit moment in deze ontmoeting met een heel andere op een heel andere manier zijn gegaan. En dan komt het stukje dus dat Maria die voeten van Jezus zalft. En deze tweede zalving die is gericht op zijn sterven, maar uiteindelijk ook een profetische daad. Is het een zalving gericht op een profetische daad die Jezus vrijzet om het ultieme offer te gaan brengen, wat hem de redder van de wereld zou gaan maken. En een extra detail wat ik nog teruglas in Marcus is dat ze het flesje ook breekt, zoals Jezus' lichaam ook gebroken gaat worden bij zijn lijden en bij zijn sterven. En Maria die zal nog niet helemaal hebben begrepen wat er nou precies te doen stond, hè, wat Jezus nou moest gaan doen. Maar op basis wat ze had ervaren door de ontmoeting met Jezus, door te zijn in zijn aanwezigheid, in his presence, had ze wel een overtuiging in haar hart om uiteindelijk dus deze daad van aanbidding te gaan doen. Die ontmoetingen met Jezus die hadden haar van diep van binnen echt veranderd. En vanuit die openbaring kwam ze op een plek van totale overgang, overgave en aanbidding. En niets in de wereld maakte voor haar nog uit dat het nou zo'n duur flesje met nardusolie was. Het maakte haar niet meer uit. Ze wist dat Jezus uiteindelijk de prijs zou gaan betalen. En dat was het belangrijkste voor Maria. Daarom deze daad van aanbidding. Nou, hopelijk hebben jullie in deze preek een lijn gezien tussen die ontmoetingen van Maria met Jezus, wat haar veranderd hebben en wat ze dus uiteindelijk, waardoor ze dus uiteindelijk die voeten van Jezus zalde en waar dus waarschijnlijk andere mensen iets van hebben gevonden. Judas die vond er sowieso al wat van, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar er zullen denk ik nog wel meer mensen wat van hebben gevonden. En ik heb hier opgeschreven, op basis van wat we hebben gezien in het leven van Maria, wie verlangt er dan ook naar meer en naar diepere ontmoetingen met Jezus? Meer van parakatizo. En ik heb dat woord heel eventjes een beetje uitgepakt eigenlijk. Misschien wel als een cadeautje. Als we dat woord erbij pakken. En het tijdloos patroon van toegewijde, ontvankelijke discipelschap zitten aan de voeten van Jezus. Als we dat nou eens een beetje uitpluizen. He, ik heb bij een tijdloos patroon gezet, als zijnde dat het een in harmonie is met jezelf. Dat het iets wordt van jezelf, waar je één mee bent. Toegewijd, als in dat het prioriteit één heeft. Ontvankelijk, met open handen. Dat we aan de voeten van Jezus kunnen zitten met open handen, om te kunnen ontvangen wat hij ons wil geven. Om te ontvangen, en misschien is het wel iets om te ontvangen voor onszelf, waardoor we zelf worden veranderd. Maar soms kan het denk ik ook iets zijn dat we iets mogen ontvangen aan de voeten van Jezus en dat vervolgens weer mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Discipelschap, gericht op relatie, heb ik erbij gezet. Ik geloof dat het God draait om wie jij bent en niet zozeer op wat je doet. Niet zozeer op het feit dat ik hier sta, maar dat het Jezus puur draait om wie ik ben. En hoe mooi is dat? Dat Jezus, dat God altijd uit is op een ontmoeting, op een diepe ontmoeting met jou en met mij. En hoe mooi om daar te zitten, om daar Gods waarheid over jouw leven te ontvangen. En van daaruit je identiteit te laten bepalen wie je bent. Het laatste, zitten aan de voeten van Jezus. Zijn voor doen. Onderscheiden wanneer te zitten aan zijn voeten en wanneer te delen. Nou, die heb ik eigenlijk net al gezegd. Hè. Soms denk ik dat er momenten kunnen zijn waarin je mag zitten aan zijn voeten gewoon om te zijn. Om te kunnen delen wat er in je leven gebeurt. En soms zijn er misschien wel momenten waarin je dingen ontvangt die je ook weer mag gaan uitdelen. Of waar je in mag gaan wandelen. Waar God je misschien voor roept. Of waar hè, het kan van alles zijn. Jezus is uit op een ontmoeting met jou. Hij ziet elke dag uit naar je komst. En we hebben hier in de afgelopen tijd bij stilgestaan met die troonzaal. En ik hoop eigenlijk dat je weer even dat beeld bij je naar boven brengt. Want waarschijnlijk toen Martin het hierover had, kwam er waarschijnlijk best wel een beeld bij je naar boven van nou, hoe die troonzaal er nou uitzag. Misschien zag je die open deuren wel. Misschien was het helemaal wit. Misschien was het wel heel hoog, heel groot. Het kan van alles zijn. Maar denk even terug aan die troonzaal waar je altijd welkom bent, waar je altijd zo mag binnenkomen, waar God zit te wachten op je komst, waar je altijd zomaar mag zijn wie je bent. En dan heb ik hier gezet, en wie lukt dit in de praktijk? Het is zo'n mooi plaatje, maar ik faal op best wel heel veel vlakken op dit gebied. En ik heb er gewoon eens wat dingetjes bij gezet die bij me omhoog kwamen. Weet je, dat soms in het leven kan het leven een hoop op je bord slingeren. Soms ongevraagd. Maar kunnen er ineens allerlei dingen spelen. Het kan zomaar zijn de drukte van het leven, de standaard dingen, je werk of gewoon het leven, wat soms je zelf zo kan beïnvloeden, wat zoveel op je bord kan slingeren. Kunnen misschien wel zijn situaties in je persoonlijk leven. Misschien binnen je gezin, binnen je familie. Kunnen het misschien moeilijkheden zijn binnen je gezin of binnen je familie, of binnen een relatie of met vrienden. Misschien kamp je al wel met ziektes. En ik ken hier wel mensen die al kampen met een ziekte die al heel lang voortduurt. En die waar soms misschien wel het zicht of de hoop eventjes wegzakt. Misschien heb je wel te maken gehad of heb je misschien nu te maken met teleurstellingen in het leven. En teleurstellingen, man, ze kunnen soms zo'n litteken achterlaten. En teleurstellingen in het leven, het kan soms zoveel doen. Het kan soms je identiteit zo beschadigen. En misschien ben je het zicht wel even verloren. En bevind je je in een mist, waar Peter het vorige week over had. Dat je in zo'n mist bevindt waarin je eigenlijk maar een meter ver kan kijken. En waarin alles om je heen even gewoon mistig is. Waarin je even niet zo goed weet hoe verder. En dat je het zicht even verloren bent. En dan heb ik erbij gezet, en anders dan heb ik mezelf nog. Die me zo makkelijk kan disqualificeren voor ontmoetingen met Jezus. En ben ik het zelf. Als ik een slechte week achter de rug heb. Of het maakt niet uit. Ik kan zoveel bedenken wat me disqualificeert, waardoor ik mezelf disqualificeer op een ontmoeting met Jezus. Nou, wat mogen we nou dan vandaag meenemen uit deze geschiedenis, uit deze ontmoetingen waar we het net over gehad hebben? En wat mogen we hier nou uit leren? En wat wil God tegen ons zeggen voor vandaag? Het eerste punt is dit. Disqualificeer jezelf niet voor ontmoetingen met Jezus. Hij zit echt op je te wachten. Op mij? Ja. Op jou? Ja. Hij zit echt op ontmoetingen met jou te wachten. Dus disqualificeer je niet voor die ontmoetingen met Jezus. Ook al kan de duivel soms daar zo makkelijk in je oor tetteren of in fluisteren soms. En je anders doen laten denken. Maar neem het aan als een waarheid en omarm het. Dat God zit te wachten op een ontmoeting met jou. Altijd. Maakt niet uit wanneer. Het mag altijd. Het tweede. Laat de drukte van het leven je ontmoetingen met Jezus niet roven. Weet je, ik heb het soms ook best druk in het leven. En dat hebben we denk ik allemaal. De drukte van het leven kan soms een hoop op je bord slingeren. Maar het leven vraagt soms wel om bewuste keuzes te maken. Om tijd apart te zetten voor Jezus, om tijd apart te zetten voor de ontmoetingen met God. Zoals Maria eigenlijk dat ook deed. Hoewel het zorgen voor de gasten zo'n enorm belangrijke prioriteit had, gaf ze toch de voorkeur, de prioriteit aan die ontmoeting met Jezus. En het is een voorbeeld van Martin, maar hij schiet me net weer te binnen, van die vrouw die dat hele drukke gezin heeft, met al die kinderen. En die dan die kinderen uitlegt van, hey, als moeder onder de theedoek zit, dan mag je me niet storen, want dan praat ik met God. En ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Dat was voor haar de manier. Nou, hoeven jullie van mij niet allemaal thuis met een theedoek over je hoofd te gaan zitten. Ik ga het niet doen. Maar het zegt wel iets over dat het soms zo goed is om bewust keuzes te maken en prioriteiten te stellen van, hey, om die tijd met Jezus te hebben. En laat het je niet roven. De ontmoetingen zijn ontzettend waardevol. Het derde is, luisteren zijn voor doen. Eerst aan de voeten van Jezus zitten, voordat we gaan handelen. En oeh, ik ben daar heel slecht in. Ik kan heel makkelijk handelen en dan vervolgens pas gaan nadenken. En ik denk dat het iets heel waardevols is om te luisteren, om te zitten aan zijn voeten, om daar eerst te komen aan de plek van ontmoeting met Jezus, voordat we vervolgens gaan uitleven wat we daar hebben ontvangen. En soms kan het iets zijn, hè, wat we dus, dat heb ik net ook al gezegd, wat voor onszelf is, waardoor we dus zelf worden veranderd. Maar soms kan het iets zijn, een ontmoeting met Jezus, waarbij we vervolgens dat iets mogen gaan uitdelen aan een ander. En ik heb hier een heel mooi verhaal bij, wat ik vorige week hoorde. En ik heb het even geverifieerd met Bas, of dat ik dat mocht delen hier op het podium. Maar Bas die vertelde mij vorige week dit. Hij was 2 weken geleden hier in de dienst. En in de tijd van gebed kwamen ze bij elkaar en had Bas gebeden aan God. Van Heer, geef mij meer liefde om te kunnen uitdelen aan de mensen om mij heen. Nou, dat is sowieso iets heel moois. Maar dat het zo snel in de praktijk zou gaan komen, dat had Bas niet verwacht. En op diezelfde zondag, hij had dat in de ochtend gebeden. En op diezelfde zondagavond belt een goede vriend Bas op. En hij zegt, Bas, ik wil dat je naar me toe komt. Nou, zegt Bas, dat is goed. En Bas die gaat dus naar die vriend toe. En die treft daar zijn vriend aan, die zit daar. Die heeft daar een hand vol met pillen. En die wil dus een eind aan zijn leven maken. Een goede vriend van Bas. En die had toch op een bepaald moment een besef van, hé, ik moet Bas bellen. En die man die zat er compleet doorheen, wilde een eind aan zijn leven maken, maar belde toch Bas op. En Bas die mocht daar langskomen en die mocht daar naast hem gaan zitten. Die mocht met hem bidden, die mocht delen uit zijn eigen leven, die mocht delen over wat God voor hem was. En zijn goede vriend die knapte op tijdens dat gesprek. En tijdens dat ze met elkaar aan het bidden waren, werd hij weer helemaal rustig en kalmeerde die. En op een bepaald moment voelde hij zich zo veilig eigenlijk weer dat hij ook kon gaan slapen. En door de week heen ontmoette Bas zijn goede vriend ergens. Dus Bas die vroeg van, hé, en hoe gaat het met je? En hij kwam langs en zei, ja, het gaat weer supergoed. Hij zei, ik kan het leven weer aan. Nou, hoe bijzonder is dat? Als je 's morgens wat bidt en je ziet het al 's avonds in de praktijk gebeuren. Wat een ontmoeting, zo mooi. Hoe wij ook allemaal, wie we ook zijn, aan de voeten van Jezus mogen zitten en daar mogen ontvangen. Ja, ik zie uit naar Pasen, mensen. Het is bijna Pasen. Ik zie uit omdat vanuit de dankbaarheid eigenlijk voor wat Jezus voor mij aan het kruis heeft gedaan. Om hem alle eer en alle lof toe te brengen die hij toekomt. Voor het offer wat hij heeft gebracht voor ons. En om weer bij het kruis te gaan zitten. Om daar gewoon te kunnen gaan zitten. En hem alle lof en eer en dank te geven die er is. En ik verlang naar meer van Paracatizo. En ik hoop jullie ook. En ik hoop ook zeker in de komende tijd naar Pasen toe, als we met elkaar naar Pasen gaan leven, dat je in die aanloop daar naartoe tijd mag vrijmaken en ontmoetingen mag hebben, diepe ontmoetingen. Levensveranderende ontmoetingen met Jezus, door te zitten aan zijn voeten. En door uiteindelijk straks op Goede Vrijdag, dat we bij elkaar mogen zitten aan het kruis, voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. We gaan een tijd van aanbidding in, want gelukkig hebben we hier in de gemeente ook gewoon ontmoetingen met Jezus. En hoop en bid ik en zegen ik jullie met meer van Paracatizo, meer ontmoetingen met Jezus. Amen. Thank you.